Hoofdstuk 1. Paniek. Minister de Nogaret rende door de voor hem zo vertrouwde grijze gangen van het hoofdkantoor van Ministerie van Waarheid, in het hart van Washington DC. Hij hijgde door de plotselinge inspanning. Jaren achter een bureau zitten had zijn uithoudingsvermogen geen goed gedaan. Het werd broeierig warm in zijn witte nylon werkuniform, met 5 platina strepen op elke schouder, dat niet gemaakt was om dit soort spontane inspanningen te ondersteunen. De eerste zweetdruppels welden op onder zijn oksels, en de geur van zijn eigen mannenzweet drong zijn neus binnen. Hij had geen tijd om zich af te vragen wat de mensen die hij passeerde daarvan zouden vinden. Hij zag sowieso niets of niemand om zich heen. Hij zag de collega's niet die zich omdraaiden in hun glazen werkkabines om hun minister te zien rennen. Hij zag hun verbaasde blikken niet. Hij miste volledig hoe ze elkaar vragend aankeken. Hij keek niet naar de koffie die door de lucht vloog toen hij een stagiair omverliep. Hij zag haar niet rondtollen en op de grond vallen. Hij sprintte de lift binnen, zonder oog te hebben voor de geuniformeerde collega's die hij de pas afsneed, en stond op en neer te wippen in de snel dalende liftcabine, die hem binnen, in zijn beleving, eeuwigdurende 30 seconden van de 37e verdieping naar de begane grond bracht. Hij keek de liftdeur haast open, ging er doorheen zodra het kon en rende richting de uitgang van het gebouw. De dienstdoende beveiligingsbeambten schrokken op uit hun dagelijkse routine en riep hem na. De minister van Waarheid besteedde geen enkele aandacht aan hen en vervolgde zijn stormloop. Paniekerige gedachten schoten pijlsnel door zijn hoofd. Hij probeerde de situatie te overzien, de potentieel catastrofale gevolgen die deze had op zijn carrière en op zijn zo zorgvuldig opgebouwde ministerie. Het leek er zelfs op dat de almacht van zijn ministerie gekraakt was, en daarmee stonden zijn positie en zelfs zijn leven ineens in een levensgevaarlijk licht. Hij voelde zich als een natuurwaterzwemmer die een enorme krokodil vlak onder zich gewaar werd. De afgelopen 20 jaar hadden hij en zijn teams een prachtige bijdrage geleverd aan het zo machtige rijk Ameropa. Zijn ministerie bepaalde welke waarheden wel en niet verkondigd mochten worden. In samenwerking met de andere ministeries had het briljant gevormde net zich gesloten om de inwoners van het Rijk. De social media waren samengevoegd met de mainstream media. Kritiek op het beleid en afwijkende meningen werden weggezet als een krankzinnig complotdenken, op een manier waaraan de propagandamachines van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog een puntje hadden kunnen zuigen. Het begrip complottheorie was een geniale inval geweest van een CIA-agent in de jaren 60 van de 20e eeuw om de kritische geluiden rondom de moord op president Kennedy te dempen. Het gebruik van dit begrip maakt het voor de Nogaret en de zijnen heel eenvoudig om alle andersdenkenden weg te zetten in die onwenselijke categorie. Om vervolgens via reguliere en social media deze complotdenkers structureel als complete idioten, wappies en gekkies weg te zetten. Het gevolg daarvan was dat geen weldenkend mens zich ook maar enigszins met het begrip meer wilde associëren, laat staan zichzelf respecterende journalisten. En dat was precies waar het ministerie van Waarheid op aanstuurde. Een volgzame, meningloze samenleving, waarbinnen een ieder gelukkig kon zijn zolang hij of zij zich strikt aan de regels van het regime hield. In de loop van de afgelopen 20 jaar had hij dit fascinerende systeem geperfectioneerd, samen met zijn collega-ministers. Het was zijn ziel en zaligheid geworden, zijn levenswerk. En hij was er alles behalve onverdienstelijk in geweest. De lang gewenste nieuwe wereldorde was een feit, op een manier die hij en zijn gelijkgestemden niet hadden durven dromen. De machthebbers waren volgens het eeuwenoude verdeel- en heersprincipe te werk gegaan en hadden een perfect sluitend systeem ontwikkeld. Ze waren tenslotte achterover gaan leunen in de veilige wetenschap dat niemand ze nog kon raken. Alleen werd aan die winterslaap nu een bruut einde gemaakt. Hoe was het mogelijk dat deze levensgevaarlijke video ineens opgedoken was? Belangrijker nog, waarom konden ze met al hun controlesystemen niets doen om de verspreiding ervan te stoppen? Alles liep gevaar nu. Het Rijk, zijn ministerie, zijn carrière en zijn bestaan. Hij rende letterlijk voor zijn leven. De Nogarets sprinten met een verbazingwekkende snelheid zijn ministerie uit, met een paar beveiligers in zijn kielzog, die hem onhoorbaarheden nariepen, en stak het troosteloze plein over naar een tegenoverliggend gebouw. Een grauwe betonnen toren van 44 verdiepingen, de gelijke hoogte van die van het ministerie van Waarheid. Zijn snelle voetstappen klonken hol op de kale, grijze bestrating. De schemer was inmiddels ingevallen en het zou snel donker worden. Williams hoofd was purperrood geworden van de inspanning. Hij hijgde en een klein beetje schuim verscheen in zijn mondhoeken. De ambtenaren op het plein keken vreemd op van de hun alle bekende minister die hen, zonder mondmasker nota bene, hardlopend passeerde, met daarachter een viertal schreeuwende veiligheidsmensen die hem overduidelijk niet bij konden houden. De jeugdige verschijning van de rood aangelopen minister met zijn bruine krullen, helderblauwe ogen en zijn atletische lichaam, die zich ongegeneerd op hoog tempo verplaatste, deed hun de wenkbrauwen fronsen. Hij leek geen boodschap te hebben aan hun privacyzone en duwde iedereen die in zijn weg liep ruw aan de kant. Ze waren geschokt en in hun eigen space geschonden. Het was dat het de minister betrof, anders hadden ze direct aangifte gedaan. De mensen op het plein smoesten onderling dat het ongehoord was dat iemand in zijn positie zich zo liet zien. Maar ook fluisterden ze tegen elkaar dat hij er zo goed uitzag en in de afgelopen 20 jaar geen dag ouder geworden was. Nee, hij leek zelfs steeds jonger te worden. Sommige hooggeplaatste ambtenaren op het plein kenden het geheim van de eeuwige jeugd van de minister. Ze deelden die kennis met hem en hielden wijselijk hun mond. De minister van Waarheid stoof de hal van de toren van het ministerie van Liefde binnen. Bijna gleed hij uit over een grote losliggende deurmat in de luchtsluis, maar hij wist zich in balans te houden door zich vast te klampen aan een grote, donkere beveiliger die zich een ongeluk schrok en geen idee had hoe met deze situatie om te gaan.